Splijtswam des Vaderlands. Met een nieuwe musical over zijn leven staat Willem van Oranje opnieuw in de belangstelling. Hoewel Oranje uiteindelijk het symbool van vrijheid en verdraagzaamheid zou worden dat in een musical naar voren komt, zou hij het land eerst eeuwenlang verdelen. Een profiel. Geschreven en zelf voorgelezen door Jos Palm.
Twee slotscènes. De ene laat het desperate einde zien van een half geslaagd en onvoltooid leven. Oud en vermoeid en in het zwart gekleed vraagt de hoofdpersoon zich in zijn eigen hoofdkwartier, een voormalig nonnenklooster, hardop af hoe zijn volk over hem zal oordelen. Zal het hem, zoals hij vreest, wegzetten als een twijfelaar en opportunist die vooral zijn eigen zaak diende? Een paar seconden later klinken harde pistoolschoten en stort hij ter aarde voor de trappen op het bekende plaatje dat menig Nederlander kent uit de schoolboekjes. En nee, de befaamde laatste woorden die hij, op slag dood, nooit heeft gesproken, maar die zijn afdeling propaganda al klaar had liggen? Mijn God, ontferm u over mijn ziel. Mijn God, ontfermt u over dit arme volk, spreekt hij niet in deze voorstelling. De andere scène toont een uit zijn doodsbed opgestane held in ernstige overpeinzing. Hij hoopt dat al zijn ijveren, maar ook zijn traineren en vertragen in een wereld die twijfel voor gebrek aan karakter en slagvaardigheid hield, niet voor niets is geweest. Alsof hij net is verrezen, loopt hij vitaal om zijn eigen grafsteen heen, terwijl hij als een goedwillende CDA-politicus uit een provinciestad met AZC-problemen verkondigt dat iedereen dient te beseffen dat men niet voor zichzelf leeft. Als ieder mens de ander aanvaardt, dan was mijn strijd het waard, zingt hij met een knipoog naar het gepolariseerde Nederland van 4,5 eeuw later. Er zijn, zo luidt de boodschap van het verhaal, twee Oranjes, een Willem van het welgemeend eigenbelang en een Willem van en voor het vaderland. Het is een passende finale van een stuk dat evenals de hoofdfiguur ogenschijnlijk niet voor één uitleg vatbaar is. Alsof de makers, net als ooit zijn tijdgenoten, niet helemaal wisten wat ze aan moesten met deze aarzelaar. Te midden van 1400 bezoekers uit stad en land, meer land dan stad, vermoed ik te oordelen naar de vele ongecompliceerde kapsels en broeken, zit ik om een zondagmiddag in het Prinsentheater in Delft. Een soort luxe megapartytent in een niemandsgebied, net voorbij een aantal futuristische gebouwen van de Technische Universiteit. We kijken naar wat je zou kunnen noemen de moeizaam historisch-psychologische bevalling van een man die door de geschiedenis werd gemaakt en die uiteindelijk zelf ook geschiedenis maakt. Mijn buurvrouw, een Nederlands-Indonesische dame op leeftijd, goed gekleed en fijntjes behangen met enkele sieraden, weet alles van hem. Wie zijn vier wettige vrouwen waren, dat hij niet bepaald een trouwe echtgenoot was, dat hij minstens één onecht kind had, hoeveel aanslagen er op hem zijn gepleegd en dat hij in 1580 zijn zogenoemde apologie, zijn politieke zelfrechtvaardiging, schreef. En ook nog dat het zonder hem niets was geworden met het landje van ons en onze koloniën. En ook de rest van het publiek is na een kleine 3 uur helemaal bijgepraat, bijgeschreven en bijgezongen. Het heeft filmische beelden van allerlei veldslagen bekeken en scènes voorbij zien komen met brandende ketters en uitzinnige beeldenstormers. Visuele verleiding, theatrale ensenering en vooral heel veel overdonderende herrie en lawaai is het geheim van de voorstelling. Hoeftrappelende paarden, krijsende vrouwen, kletterende zwaarden en dampende musketten doen je af en toe even wanen in de 16e eeuw, totdat de vaak wel zeer eigentijdse teksten je er weer ruw uit doen ontwaken. Enkele van ons worden zelfs door de geschiedenis in levende lijven geraakt, wanneer Willem op nog geen halve meter afstand voorbij raast. Zo veerden mijn buurvrouw en ik, zittend op een van de eerste rijen, verschrikt op als hij interactief langskomt scheren in ballonbroek, terwijl hij roept dat alle schepen van de Spanjolen naar de kelder moeten worden gejaagd. En even later plukken we, alsof we tijdgenoten zijn in het heetst van de strijd, een exemplaar uit de lucht van het rondgestrooide pamflet De verantwoording van de prins van Oranje tegen valse beschuldigingen. Oranje liet dat pamflet in 1568 uitdelen om het verwijt dat hij de macht wilde grijpen te weerleggen. Willem van Oranje, Zijn leven, zijn strijd, heet een musical die soms zeer nauwgezet de feiten volgt, maar er evenzo een loopje meeneemt als het uitkomt om Willem karakterologisch enigszins te duiden en van confronterende eigenschappen te voorzien. Van het begin af aan zweeft de suggestie boven het verhaal dat hij zijn bestemming, die niet van God maar van de nog niet bestaande natie komt, moet volgen. Hij moet de opstand tegen Spanje gaan leiden. Alleen, hij heeft er niet zoveel trek in. Zo hoort dat nou eenmaal bij helden. Harry Potter zoekt het gevecht met Voldemort niet, Frodo Banings dat met Sauron niet en Willem dat met Philips II niet. Hij probeert zo lang mogelijk loyaal te blijven aan de Spaanse dwingeland en de strijd met hem te ontlopen. Daarom zingen wij nu nog altijd: De koning van Spanje heb ik altijd geëerd. Het zijn vrouwen die hem in de musical uit zijn politieke strategische winterslaap wekken en het edelste in hem naar boven brengen. Allereerst is ze zijn minnares, Eva, in de voorstelling de dochter van een opstandige kroegbaas. In werkelijkheid was zij waarschijnlijk de dochter van een burgemeester. Zij zal hem later een zoon, Justinus, schenken, aan het Hof van Oranje stevast aangeduid als de kleine van ons heer. Wanneer Willem zich niet onbescheiden afvraagt of Icarus, toen hij zijn vleugels uitspreidde, net zo dom was als ik, hoort hij haar stem als een roepende sirene vanuit de overspillige slaapkamer boven de kroeg. Ze zingt, het is het thema van de voorstelling, dat hij eindelijk eens moet begrijpen dat je niet voor jezelf bent geboren. En hij denkt voor het eerst, heel serieus, moet ik dan misschien gaan doen wat mijn volk van mij verwacht? Een vergelijkbaar aha-erlevenismoment beleeft hij als hij samen is met zijn vierde echtgenote Louise de Coligny. In werkelijkheid speelden beide vrouwen, voor zover bekend, geen enkele rol bij de cruciale besluiten van Oranje. Maar in dit louterings- en bewustwordingsdrama doen zij dit wel. Al is het alleen maar om de vrouwelijke snaar verder te laten reiken dan bed en keukentafel. Maar hoe kwam Oranje dan wel aan zijn politieke coming on age? Was zijn leven voorbeschikt, kon het niet anders dan uitkomen bij de aanvankelijk ongewenste en door omstandigheden afgedwongen opstandige bestemming? Zijn optreden en betekenis zijn alleen te begrijpen als we voor ogen houden dat de westerse wereld in zijn tijd ernstig in de war was, of beter gezegd, in diepe crisis verkeerde. Erger nog dan die van vandaag, zeker in onze contreien waar helemaal niets nog leek vast te staan. De positie van de van God gegeven wettelijke heerser niet, van de Roomse kerk niet en van allerhande gebruiken niet als het weesgegroetje en de heilige vereering. Gelovigen, en dat waren alle mensen in die tijd, werden gek van alles dat op ze afkwam. Insubordinate preken van weggelopen priesters en andere zelfbenoemde profeten, praatjes over de paus als de antichrist en verwensingen door de overheden van zogeheten nieuwe ketterse ideeën. Het was of het leugens en verdachtmakingen regende, en niemand wist hoe het een van het ander te onderscheiden. En dan was er nog het geklaag over de koning die probeerde te beknibbelen op allerhande voorrechten en privileges van de burgers in de steden. Heel lang had men geleefd met één waarheid, één geloof en één vorst. De koning was katholiek en de onderdaan was dat ook. Door zijn gelovigheid voerde hij zich naar de heerschappij van zijn soeverein. Sinds de gewezen Duitse monnik Luther de zogenoemde reformatie was begonnen, bestond die vanzelfsprekende eenheid niet meer. Het was zelfs mogelijk dat een onderdaan door geloofsafval ook zijn vorst afviel. En precies dat gebeurde in de Nederlanden, het huidige Nederland en België, toen een min of meer staatkundige eenheid. En het lastige was dat al die afvallige protestanten net zo min konden leven met onzekerheid als de niet-afvallige katholieken. Ook zij wilden terug naar de vertrouwde formule: één waarheid, één geloof, één vorst. Het is onder die omstandigheden dat Willem van Oranje verschijnt op het toneel van de wereldgeschiedenis in de Lage Landen. Hij zou het boegbeeld worden van een welhaast oneigentijdse antitirannieke levenshouding, de stem van een politiek en religieus experiment dat bijna niemand zomaar begreep en dat hij zelf ook niet volledig voor zich kon zien op het moment dat hij zijn eerste stappen zette tussen de grote en kleinere potentaten van zijn tijd. Maar het begon met eigen familie eerst. Het credo dat Willem op kasteel Dillenburg meekreeg bij zijn geboorte van zijn vader. En dat was in 1533. En dat was een heel gewoon credo onder de hogere standen. Hij leert er dat zijn familie van oudere adel is dan die van Philips II, waardoor bij hem het misverstand ontstaat dat hij minstens zo voornaam is als de latere koning van Spanje. En hij leert er ook dat hij er als oudste zoon voor moet zorgen dat de Oranjes hun als een lappendeken verspreide feodale familiebezittingen behouden en liever nog uitbreiden. De boel, zowel in religieus als politiek-geografisch opzicht bij elkaar houden, is de opdracht waarmee hij opgroeit en die hij zal verinnerlijken. Als hij op jonge leeftijd aan het hof wordt geroepen van de toenmalige keizer Karel V, de vader van Philips II, verwisselt hij zijn Lutherse geloof voor het vereiste katholieke, zoals je wisselt van een paar schoenen, alsof het hem schijnbaar niets uitmaakt. Alle kwaliteiten die hem later befaamd en berucht zullen maken, leert hij aan dit hof. Wellevendheid en voorkomendheid, geduld hebben en de schijn ophouden. Hij maakt zich heel het theater van de welgezindheid aan de goede zaak eigen, zonder ook maar één moment de familiaire belangen uit het oog te verliezen. Ook zijn huwelijk met Anna van Buren staat in dit teken, net als dat met de 15-jarige Lutherse Anna van Saxe, die een hoop geld meebrengt en wiens afgedwaalde religie hij, denkt hij, wel recht zal weten te praten als dat nodig is. Draai die heilige beelden maar met het gezicht naar de muur, roept Willem in de musical als hij afgeeft op zijn Roomse bijgeloof. Zijn carrière is uitzonderlijk. Als hij 26 is, is hij stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht, een soort gouverneur van de koning. Hij heeft talrijke belangrijke baantjes en functies verzameld, is benoemd tot ridder van het Gulden Vlies, de hoogste adellijke eretitel in het hele Rijk, en de vele dames aan de hoven zijn gek op de charmante en innemende jongeling. En dan is hij ook nog eens de lieveling van de keizer. Op leeftijd en de dagen zat, strompelt deze bij zijn troonafstand aan de arm van Willem voort, terwijl zijn zoon Philips nors toekijkt vanuit de hoek. Diens onverbiddelijke houding tegenover Oranje en de opstandige gewesten is wel eens uit deze vroeg opgelopen jaloezie verklaard. Dit graafje van Nassau is dus van plan oorlog met mij te voeren, zou Philips in elk geval later zeggen. Willem had het rond 1560, zo gezegd, heel goed voor elkaar. En het kon eigenlijk alleen nog maar beter worden. Misschien, zo moet hij geheel in lijn met de bezitshongerige familietraditie hebben gedacht, zou hij ooit wel de hoogste vazal van de koning worden in alle 17 Nederlandse gewesten, van Friesland tot Vlaanderen. Een soort vorst van een groot en welvarend min of meer eigen rijk. De vraag is uiteraard waarom juist hij, de man met vooruitzichten, zich aansloot bij de opstand. Het heeft er alle schijn van dat hij zich een oproer heeft laten inrommelen dat van kwaad tot erger ging. Eigenbaat speelde daarbij een rol, want het was ook in zijn belang als hoogste gezagsdrager ter plekke dat de burger zich tevreden en veilig voelde en niet vervolgd door de overheid. Maar er was ook verontwaardiging. De wrevel betrof de toenemende religieuze onderdrukking en de draconische maatregelen tegen protestanten, waarvan er, jawel, honderden ter afschrikking waren verbrand of opgehangen. Oranje spreekt zich al een vroeg stadium in 1564 uit tegen de geloofsdwang van de staat. Hij is betrokken bij het zogeheten Eedverbond der Edelen, een soort kritische elitaire mantelorganisatie, en ondertekent in 1566 het smeekschrift dat om verzachting van de harde aanpak van de ketters vroeg. En ondertussen foezelt hij tegen Alva de harde hand die de koning op de Nederlanden heeft afgestuurd. Er huisde, kortom, iets van de humanistische geest van Erasmus in Willem, die hem als politiek verantwoordelijke als vanzelf richting verzet dreef. Maar er was ook sprake van overschatting, van zijn eigen positie als zeer hoge voorname edele, die meende zich ongestraft protest te kunnen veroorloven, en van onderschatting van de tegenkrachten die hij opriep. Geloof ik werkelijk, dat blijft voor iedereen en voor mij ook een vraag, zingt hij in de musical, alsof hij de grenzen van zijn tijd is overstegen. Want je zoiets afvragen stond in de 16e eeuw gelijk aan zelfvervloeking. Hij zal als iedereen in der tijd hebben geloofd, maar in welk soort kerk van God was voor hem geen holszaak. Dat het dat voor vele van zijn tijdgenoten juist wel was, en al helemaal voor de fanatiek vrome Philips II, kon hij als geloofschopper omwille van de politieke kansen kennelijk moeilijk aanvoelen. Het was het probleem waar hij tegenaan zou blijven lopen, vooral wanneer hij de Nederlanden probeert over te halen tot een religievrede die protestant en katholiek, anders dan bedoeld, niet verzoend, maar juist verder uit elkaar drijft. Zijn volk was nog niet toe aan zijn ideaal dat hij in de musical, in een duet met zijn vierde vrouw, de weggelopen non Louise de Coligny, bezingt als een paradijs waarin het iedereen is toegestaan te dwalen. Eenmaal leider van de opstand schrokt hij tegen wil en dank steeds meer aan tegen de extreme partij die het verzet draagt. dat al zijn Nederlandse bezittingen zijn geconfiskeerd en er geen kans is op normale teruggave, blijkt ook bevorderlijk voor zijn radicalisering. Oranje, een matig veldheer, verliest een aantal belangrijke veldslagen, slaat op de vlucht en sluit zich aan bij de Geuzen. Een soort goed georganiseerde, fundamentalistische paratroepen die op beslissende momenten zijn land en zijn zaak weten te redden. Dat gebeurt bij nationaal historische evergreens als de inname van Den Briel in 1572, van Alkmaar waar in 1573 de victorie begon en bij het ontzet van Leiden in 1574. Ze komen allemaal in een musical met veel spektakel aan bod. Inclusief een Willem die beveelt bij het Leids ontzet de dijken door te steken, ook al zal dat levens kosten van koeien en landgenoten. Onderwijl wordt Oranje een krijgsheer die bij zijn eigen volk niet alleen maar vrienden maakt. Hij deinst er niet voor terug hele gebieden in het oosten en in Brabant door brandschatting te ontvolken. En zijn dikwijls zonder soldij zittende soldaten trekken plunderend en verkrachtend door het land. Hij bekeert zich uit strategische redenen tot het Calvinisme en tekent om deze nieuwe eenwaarheidsgelovigen tegemoet te komen een plakkaat dat de verderfelijke pauselijke religie verbiedt. Van zijn poging om heel de Nederlanden daadkrachtig te verenigen tegen de Spaanse bezetter komt weinig, of eigenlijk eerlijk gezegd, niets terecht. Integendeel, Oranje splijt het land. Als hij in 1584 wordt vermoord, is zijn vaderland een romplandje dat in omvang bij lange na niet lijkt op het geografische rijk dat hij zich eens had voorgesteld. Het jonge staatje is een slap aftreksel van het ideale dwaalparadijs, waar je je eigen stem en geweten mag volgen, waarvan hij in de musical vocaal droomt met zijn ega en waarvan hij in zijn eigen tijd op zijn minst vermoedens moet hebben gehad. Niet-orthodoxe gelovigen tellen er nauwelijks mee, maar worden op den duur gedoogd, mits ze hun plaats kennen. Het was niet veel, een afgezwakt model. Maar dat je niet gelijk begon te spugen en te tieren als je op straat een anders gelovige tegenkwam, en dat zoiets zelfs niet wettig was, was al heel wat voor de 16e eeuw. Misschien wel het hoogst haalbare. Het was een beginnetje. Een grote kleine stap voor tastende Nederlandse burgers die voorzichtig leerden leven met verschil, bleek uiteindelijk een behoorlijke stap in de geschiedenis. Willem zou de vader des vaderlands worden, een symbool van vrijheid en verdraagzaamheid. Dat gebeurde niet van de een op de andere dag. Uiteraard zijn er Calvinisten die hem prijzen om zijn keuze voor de juiste godsdienst. Maar evenzo noemen steile predikanten de sluipmoord op hem een straf van de hemel voor zijn vrijdenkerij in zaken des geloofs. Katholieken storten tranen om de wrede terechtstelling van zijn moordenaar Balthasar Gerards en slagen erin diens hoofd te roven. Ze bewaren het als reliquie op sterk water te wille van de gewenste heilige verklaring die er nooit zal komen. In Roomse publicaties wordt Oranje omschreven als een Machiavellus, een sluwe en naijverige edelman die het gemeen volk opstookt ten eigen bate. En door de meer liberaal denkenden van zijn tijd wordt hij weliswaar geprezen om zijn verdraagzaamheid, maar er is ook wantrouwen. Want is deze regeerzuchtige prinsen niet uit op het stichten van een monarchie? Oranje blijkt het land, ondanks de erkenning van zijn verdiensten, eeuwenlang te verdelen. Eigenlijk wordt hij pas een dragende figuur voor iedereen als alle volksdelen een volwaardige plek krijgen aan de nationale dis. Als katholieken en andere minderheden ook mee gaan tellen. En, niet onbelangrijk, als het Oranjehuis er politiek steeds minder toe doet en niemand nog bang hoeft te zijn voor een staatsgreep van een Oranjetelg. Dat proces van eenwording vindt plaats in de 19e eeuw, als heel Europa en ook Nederland zijn eigen natie, zijn Gouden Eeuw en het 80-jarige oorlog opnieuw ontdekt. Willem wordt dan in alle toonaarden bezongen, bij de terugblik op zijn 300ste sterfjaar in 1884, zelfs door onwillige Roomsen. Pas bij de herdenking van zijn geboortejaar in 1933 wordt hij de Willem van en voor allen. Eén vlag, één standaard, één held, één symbool, één leuze, één ideaal, roept men van protestant tot katholiek tot liberaal. Crisis en dreiging van het nationaalsocialisme maken dat de natie zich om zijn stichter schaart. Tegelijkertijd matigen de sociaaldemocraten hun anti-oranje retoriek en eigenen NSB'ers zich oranje toe als bevrijder uit de verwerpelijke hokjesgeest. Oranje doet ons ontwaken en doet een beroep op onze deugd van tolerantie, luidt de conclusie van het toneelstuk Vader des Vaderlands. Het is geschreven door de latere Joodse verzetstrijder Eduard Veterman en toert in 1933 maandenlang door het land. Zijn bedachtzaamheid, langmoedigheid en begrip voor andersdenkenden, tijdenlang een splijtswam, zouden ten voorbeeld moeten strekken. Oranje wordt in de eerste plaats een moreel figuur, een erfgoedbewaker van de gewenste geestgesteldheid die er niet vanzelfsprekend is. En dat wordt hij uiteraard tijdens de bezetting nog meer. Er zou in 2004 nog een verkiezing volgen van Willem van Oranje tot grootste Nederlander. Dat gebeurde voor een prestigieus opgezet televisieprogramma met een chaotische uitslag waarin Pim Fortuyn Oranje door foutieve telling voorging, die pas achteraf halfhartig werd gecorrigeerd. Oranje kreeg 31% van de stemmen, Fortuyn 14%. Alsof het een signaal was van het gematigde aan het minder gematigde vaderland. Het moet gaan om wat ons verbindt, niet om wat ons verdeelt, luidt de hartekreet, de laatste hartekreet zelfs, van Willem van Oranje in de musical. Oranje als kanarie in de kolenmijn van een land dat van slag is. Wat een mooie woorden, fluistert mijn buurvrouw.